Ja, we kunnen nog uren door praten zo. Maar we gaan toch maar even verder. Het is goed om gemeenschap met elkaar te hebben. Zie maar weer belangrijk dat je elkaar ziet, hè? Dat je toch over de dingen kan praten en, met het woord. Maar we gaan naar 2 Korinthe. En 2 Korinthe, nogmaals, is dus geschreven nadat Paulus dat oproer in Efeze meegemaakt heeft. Want hij schrijft in 2 Korinthe 1, vers 8 tot en met 10, schrijft hij erover. En er zijn meer bewijzen voor dat hij dat daarna geschreven heeft. Dus hij zit nog steeds hier in Efeze als hij die brief schrijft. Even kijken, we zijn vorige keer gebleven zo'n beetje in vers 14. Gelijkerwijs ook gij ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben en door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? De God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest, ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mijn Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn die in hem zijn, ja, en zijn in hem, amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Nou oké, in vers 15 zegt hij, en op dit betrouwen, ja. Hij zegt, ik hoor door jullie geprezen te zijn als de apostel. Hè? En dat werd hij niet. Hè? Dat werd hij grotendeels niet, door sommigen wel. En uiteindelijk, hij zegt, maar jullie zijn wel mijn roem op de dag van Jezus Christus. Daar hebben we het al over gehad vorige keer. Dat is als we voor de rechterstoel staan voor Christus, ja. En iedereen staat alleen natuurlijk, dat weet ik. Maar Paulus is getrouw geweest aan de bediening. O wee als ik het niet doe, ja. Voor de rechterstoel voor Christus. Hem is die nood opgelegd. Hij is de apostel van de heidenen. En hij heeft veel meegemaakt, veel moeten doorstaan. Maar hij heeft het allemaal verdragen, opdat wij de zaligheid met eeuwige heerlijkheid zouden verkrijgen. Daar staat het hem opgeschreven. Hij is ons voorbeeld, ja. Dus, en dan zegt hij, op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. Een tweede genade. Nou, dat wordt ook gebruikt, die tekst, voor je komt tot geloof. En dan later, dan heb je bijvoorbeeld hoe zeggen ze dat ook weer? De geest door de doop, door de geest. Nee, dan krijg je later ook nog eens een keer iets met de geest. Dan gebruiken ze daarvoor. Dat je daarna nog iets krijgt. Dat is de tweede. Nee. Ja, hoe zeg je dat weer? Vervuld met de geest. Ja, dat soort dingen. Maar deze tekst spreekt niet daar niet over. Het spreekt over, want wat was die eerste genade? Nou, dat was de eerste keer dat hij bij de Korintiërs geweest is. Dat hij hun het evangelie heeft verkondigd. Hij heeft hun geleerd, hij is daar anderhalf jaar geweest. We hebben dat gezien vorige keer in Handelingen. Ja, in Handelingen 18 was hij anderhalf jaar was hij in de Korintiërs. Is daar een gemeente geweest, naast de synagoge. En hij heeft hun geleerd. In Romeinen 1 spreekt hij ook over de brieven dat, ik weet even uit mijn hoofd niet, Romeinen 1. Aan het begin zegt hij dat, laten we even kijken. Romeinen 1, vers 11. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Gave, ja, genade is een gave, ja. Een geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Worden wij versterkt? Door het evangelie van Gods genade. Dus Paulus komt aan en die spreekt de woorden van genade. En hij wilde komen, ja. En dan werden ze door versterkt. Nou, dat was zeg maar de eerste. In de Korintiërs noemt hij de eerste genade, de eerste keer dat hij kwam en hun woorden van genade verkondigde, waardoor ze versterkt werden. Nou, dat is, terug naar 2 Korinthe, ja, tot u komen opdat gij een tweede genade zou hebben. Dus hij was van plan om te komen, zie je? Op dit betrouwde wil ik tevoren tot u komen. Nou, wat hebben wij net gelezen in het eerste gedeelte in Handelingen? De laatste, hij nam voor in de geest. Wat nam hij voor in de geest, weet u het nog? Hij had het plan, hij zat in Efeze om hier door Achaïe of Macedonië naar hun toe te komen. En dan weer terug naar Rome te gaan met het geld. Hij ging ook langs om ze te leren, maar ook om geld in te zamelen. Nou, en wat zien we nou gebeuren als we nou kijken hier. Een tweede genade zou het hebben en dan. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Zie je, dan zie je het eigenlijk ook staan, Judea, dat is natuurlijk in Israël. Dus hij had zijn plan, dat was om door hun stad naar Macedonië te gaan en wederom van Macedonië tot u te komen. Dus dat schrijft hij, terwijl hij in Efeze zit. Wordt ingewikkeld misschien, maar hij zit hier, hij zegt, ik was van plan om door uw stad, dus misschien dat hij zo wil gaan, dat weet ik niet, maar via hun stad, zo, naar Macedonië gegaan. En dan zie je dat het staat in het vers, en dan wou hij weer een keer door hun stad. Kijk maar, je moet goed lezen wat er staat. Door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen. Zie je het? Dat betekent twee keer. Nou, als je handelingen leest, dan zie je wat we net ook lazen. Hij ging naar hun toe. Hij had het voor, maar we hebben gezien, hij is er niet meer geweest. Uiteindelijk ging hij terug, kwam hij in Jeruzalem met het geld. Maar hij is bij hun niet geweest. En zo meteen gaat hij ook de reden noemen. Maar hij moet zich verdedigen tegen hun dat hij niet gekomen is. Want kijk maar, wat staat daar? Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik naar het vlees voor hetgeen ik voorneem, opdat bij mij wezen zou ja, ja en nee, nee? Dus hij moet zich verdedigen tegen hun. En hier spreekt hij dus over het feit, hij zegt, ik heb iets voorgenomen. En we hebben het er net ook al even over gehad, over dat voornemen. Hij zegt, heb ik iets in het vlees voorgenomen? Daar wordt hij van beschuldigd. Die Paulus, hij zegt het wel, en hij belooft van alles, maar komen homa. Zie je, laat ons zitten. Dus men kijkt dan altijd naar de negatieve kant. Ja. En we vergeten helemaal dat de eerste keer dat hij daar anderhalf jaar gezeten heeft, naar synagoge, en dat ze onder zijn bediening tot geloof zijn gekomen, kinderen van God zijn geworden en alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen. Ja? Dat gaat zo gauw in de geestelijke wereld. Gelovige mensen doen soms dingen die komen in de heidense wereld gewoon niet voor. Dat bijvoorbeeld iemand ploemt, ik zie die me zitten en ik ben weg zonder ook iemand iets tegen iemand wat te zeggen. Dat doe je in de wereld toch ook niet? Zeg toch even, nou jongen, neem je afscheid. Hup, weg. Dat gebeurt gewoon. Geestelijke strijd is natuurlijk heel groot. Satan zit er bovenop. Nou, en dan zie je, dus er zijn mensen in Corinthiërs, die moeten die Paulus niet. En die zeggen, nee, ik ben voor Paulus, of ik ben voor Petrus, of dit of dat. We hebben allemaal hun redenen. Maar Paulus, nee. En dan zien ze allemaal negatieve dingen. Hoe die praat, hoe die eruit ziet. Ja, het deugt allemaal niet. Allemaal om er vanaf te komen. Maar als je moet bestrijden qua leer, ja dan, zie je heel vaak, dan bestond men natuurlijk. Je komt met het woord, men heeft allemaal tegenwerpingen, dat zijn vaak persoonlijke dingen. Maar als het om dat woord gaat, en daarom, als men de boodschap wil verlaten, dan is het eigenlijk nooit op basis van leer. Want dat kan niet. Ja, want er is in de genadeboodschap natuurlijk geen spel tussen te krijgen. Dus ja, en als jij weg wil en je wilt niet eerlijk zeggen, ja, dan kan je, ja, of dan ga je gewoon weg zonder wat te zeggen. Of je stuurt een briefje, een mooi briefje. Ja, en dat is het dan. Nee, Paulus heeft geen lichtvaardigheid gebruikt. Hij heeft in de geest voorgenomen, laatst in Handelingen, het eerste gedeelte. In de geest, Gods geest, getuigt met mijn geest. En hoe neem ik nou iets voor, hè? Je neemt je iets voor, dat is een wilsbesluit. Je overdenkt dingen. Je gaat niet zomaar, je neemt iets voor, daar denk je over na. En dan maak je een keus. En dat heeft Paulus ook gedaan. Dus ik zei het net al, zijn wij in de wil van God? Ja, wij hebben zelf een keus gemaakt ooit. Want Gods wil is dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, als jij tot geloof komt, dat is een keus die jij maakt. Je hoort het evangelie, zo roept God ons, en je gelooft het of je gelooft het niet. Met andere woorden, je neemt het aan of je neemt het niet aan. Je pakt het aan of niet. Dat is de keus die jij maakt. En de tweede keuze is, wil ik de Heer dienen, wil ik voor deze waarheid staan. Daar hadden we het net in de pauze even over, ja. En het zal nooit makkelijk zijn met dit evangelie. Dus wij willen natuurlijk allemaal graag kiezen voor iets wat ons rust geeft, waardoor ik mij goed bij voel. En als je dat wil vinden, dan is het ook echt te vinden. Dus de strijd, als je de strijd niet wil, of de pijn soms, of dat je klein bent of wat. Als je dat niet wil, dan is dat gewoon ergens anders te vinden. En dan heb je rust en vrede. Ja, dat is gewoon te vinden. Ja, geen verdrukking. En dan moet je niet voor Paulus gaan staan. Want dat kan niet zonder verdrukkingen. Als je tenminste je mond houdt, dan misschien wel. Maar als je erover gaat praten, dan... Oké, dus je maakt die keuze. Dus Paulus zegt, het is toen, je komt er geloof als je eigen keuze gemaakt. En dan zitten we dus in de wereld, in de geestelijke wereld van God, in het lichaam van Christus. En dan komt de keuze, wat wil God van mij? Dat weet ik ook omdat ik dat dacht. U komt tot geloof en wat wil de Heer nu van mij? Ja, waar moet ik zijn? Moet ik dan luisteren naar de dominee, naar de voorganger, naar die en die en die? Oké, natuurlijk uitleggers, maar wat zegt Gods woord? En ik weet niet wat Gods plan is. Dat weet ik nu. En dan krijgen we dus, hier krijgen we te maken. Want we horen vaak over de term over het zoonschap, ja? Maar wij zijn zonen van God. En hij noemt ons kinderen God. Maar vooral spreekt hij over onze positie die wij hebben als zoon. Ga even met mij in Romeinen 8. En dan krijgen we te maken. Toen ik met mijn vader, de zaak was van mijn vader. Ik kwam er later bij werken. En fijn. Ik heb een goede vader gehad in die zin. Dat hij me ook altijd, je kent ze ook wel, hè, dan altijd klein houdt. En jij hebt nog niks te vertellen en je doet wat ik zeg. Maar ik kreeg steeds meer inspraak, firmacontract, steeds meer en meer en meer. Heel keurig. Op een gegeven moment had ik natuurlijk net zoveel te zeggen als mijn vader daarin. Ja, ik had net zoveel verantwoordelijkheid. Ik wist van alles en nog wat. En hij gaf mij volledig vertrouwen hier. Met andere woorden, hij had een moment bepaald. Op een gegeven moment dat hij zei, zoals de Bijbel zegt, jij bent mijn zoon. Jij krijgt nu de positie van een zoon, van een erfgenaam die nu net zoveel zeggenschap heeft in dit. En je mag met mij meehelpen de tent te draaien. Zeg het maar. Je mag mij ook onderrichten. Dat doen wij in feite ook. Wie zal hem onderrichten? Zegt Paulus, ja. Niet dat wij wat God moeten leren. Maar met de Bijbel, ja. Maken wij onze dingen, die bedenken wij. En dan maken we onze keuzes. Wij zijn, God heeft ons die vrijheid gegeven. Wij zijn een zoon. Wij zijn niet meer onder voogden en toezieners. Of hoe zegt het ook? Voogden en in de gelaten. Dat is nog onder de wet. Wat krijg je onder de wet? Jij moet dit, jij moet dat, je moet zo. Allemaal regels. Dat moet je gewoon gehoorzamen. En dat moet je gewoon doen. En als je het niet doet, volgt de straf. Klaar. Maar onder genade is het niet zo, want die straf is al weg. Dat is al gedaan door de Heer Jezus. Dus nu blijft de vrijheid over. En je verantwoordelijkheid, want vrijheid geeft verantwoordelijkheid. Hè? Want nu ben je ook aanspreekbaar waarom je iets doet of waarom je iets niet doet. Je mag alles doen, zegt Paulus, maar niet alles is goed. En dat is ook voor de rechterstoel van Christus natuurlijk. Ja, wat heb jij gedaan als mijn zoon? Niet gewoon als mijn kind van God, maar als mijn zoon. Dus net zoals de Heer Jezus, Abba Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ging de Heer Jezus, terwijl God zei, en je zal en je gaat nu naar dat kruis. Nee, Christus deed vrijwillig de wil van de Vader. En hij wist dat de wil van de Vader was dat hij aan het kruis zou sterven. En hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij, we weten in Hof had Gethsemane, hij zat in een zware strijd. En o Heere, o Vader, als dat kan, dan kunnen we ook zeggen, o Vader, in deze omstandigheden, wat ook is, kan dit niet voorbij gaan. Maar je weet wat Gods doel is, ja? En dan zei de Heer Jezus, hij had 3 keer gebeten, stond hij op. En ik ga de wil van de Vader vrijwillig ga ik doen. Wij zitten niet meer onder de wet. En dat is het punt, wij zijn nu, we hebben het zoonschap. Romeinen 8 vers 14, zoveel als het door de geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dat is als je onder de wet zit. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dus wij zijn niet meer kindertjes en die moeten dit en die moeten dat. Wij hebben de geest der aanneming. Wij zijn tot zonen gemaakt. En dat heeft te maken met een positie die je hebt. En je mag nu met God in zijn plan functioneren. En wij hebben, zijn plan staat vast, maar we hebben een flexibiliteit gekregen. Die moeten wij toepassen. Het loopt niet altijd zoals wij denken. Ik ben ook een nieuwe gein verhuisd. Ik ben ook weer teruggegaan. Ja, dat is anders gelopen. En nu zit ik hier en nu zitten we hier. Ja? Dus uiteindelijk, voor degene die God lief hebben, werken alle dingen mede ten goede. Dus ik zeg nu achteraf, oké, is goed zo. We hebben een nieuwe gein daar. Wat, we hebben hier in het Westen hebben ook een gemeente die samenkomt. Dus ik zie er alleen maar een voordeel in. Ja? Maar ik heb mijn keuzes gemaakt en sommige keuzes zijn niet altijd verstandig geweest. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar als je terugkijkt in je geestelijk leven, zullen ook momenten geweest zijn en zeggen, dat zou ik nou toch gewoon niet meer gezegd hebben. Zo gedaan hebben. Maar dat heb ik gedaan met de wijsheid die ik toen had. Dus hoe gaat het nu met ons? Wij maken keuzes op basis van prioriteiten, ja? Dus je zit in omstandigheden, nou, die bekijk jij. En nou komt het, nou komt het. We zijn kinderen, we zijn zonen van God. Wij brengen dingen natuurlijk ook in gebed. We moeten nooit het gebed vergeten. Dat gaat samen met het woord van God. Woord van God, ja, je spreekt tot God en je luistert tot God. Je spreekt tot de mensen en je spreekt tot God. Dat is in het gebed. Nou, je beziet de situatie en dat brengen we natuurlijk bij God bekend. En wat is het gebed? Het spreek tot God, maar ook overdenkende de dingen van God voor deze situatie. Dus wat moet ik doen? Ik pak de wijsheid die ik heb op dat moment, maar ik bedoel de wijsheid van God. Ja, in dat licht ga ik dingen beoordelen en dan breng ik het gebed bij de Heer. En dan maak ik mijn keuzes. Dus dat zijn dingen die overdenk je. En dat is de vrijheid die we hebben, maar ik overdenk dat. Paulus zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn. En dan maak je je keuze. Ik had net al even over, nou oké, de een zegt, ik ga in Groningen, hè, we hadden net nog even over, je maakt de keuze in je eigen woonplaats. Nou, dan zeg ik amen op, tuurlijk. En als dat niet lukt, nou oké, dan ga ik zo, maar ik wil, maar wat staat vooraan? Dat ik de Heer wil dienen. Amen. En dan, hoe staat het in zijn woord? En dan weten we allemaal, God, dat zien we aan Paulus als een voorbeeld. Wat deed hij? Hij ging overal heen en hij stichtte overal plaatselijke gemeentes met ouderlingen en diakenen. Zo ging dat. En daar moet het woord verkondigd worden. Daar moet van daaruit moet het evangelie naar de ongelovigen gebracht worden. En die tot geloof zijn gekomen gaan in die gemeente geleerd worden. Dat is het doel zoals God het wil. En dan laat hij het aan ons over waar je dat allemaal kan doen. Maar je doet dat niet zomaar. Je doet dat natuurlijk met de wijsheid die in Gods woord staat in mijn gedachten. Dus ik overdenk het. Ik doe de leer van God in mijn gedachten erbij in mijn gebed. En ik overdenk het in mijn hart. Er zijn overleggingen. En dan maak ik een keuze en dan pas ik het toe. En dan zie je, dan gaat Gods woord ook werken in jou die gelooft. Want jij zegt, ik ga daar. Soms kan het misschien wel eens achteraf zien, zeggen, nou, ik had het misschien zo gedaan. Maar goed, Gods woord werkt wel in mij hoor. Als zijn plan maar door mij door kan gaan. En dat staat vast en het gaat door. Nou, dus ga even naar 1 Korinther 10. Dus laat ik zo zeggen, de Bijbel is geen handboek in die zin. 1 Korinther 10 vers 30. Jullie kennen het natuurlijk ook wel. Je hebt natuurlijk de leringen van alles staat al vast van tevoren. En er bestaat geen toeval. He? Want God heeft het allemaal. Dat is ook een religie. Het is allemaal. Allah heeft het zo gewild. Gaat het goed? Het was de wil van Allah. Gaat het slecht? Was ook de wil van Allah. Dat hoor je ook bij de gelovigen. In de kerkelijke mensen. Ja, gaat het goed? Is de wil van God. Gaat het slecht? Is ook de wil van God. Dat is niet waar. Ja, dat is niet zo. Het kan heel vaak zijn het gewoon oorzaken van buitenaf. Of oorzaken door een beslissing die ik gemaakt heb. De omstandigheden. God verlost ons niet van de verdrukkingen. Maar hij verlost ons in de verdrukkingen. Onthoud dat. Dat doet hij. Nou, Romeinen 10, daar zegt hij. Het zij dan, vers 31. Het zij dan dat gij lieden eet. Het zij dat gij drinkt. Het zij dat gij iets anders doet. Doet al ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen opdat zij mochten behouden worden. Ja? Maar vooral dat wat wij doen, eten en drinken, maar of iets anders doet, dat alles wat jij doet, dat ter ere van God is. En dat is de motivatie. Nou, dus de Bijbel is niet zozeer een handboek waarin alle stappen beschreven staan van jou. Ja? En toeval bestaat wel. Kijk maar over de barmhartige Samaritaan. Dan lees je dat die priester, er staat dat hij toevallig per toep, ik weet niet precies hoe het staat, maar in ieder geval, hij kwam bij geval geloof, staat, liep hij die kant op. Ja, zo staat het. Dus er komen dingen op je weg waarvoor je zegt soms, hé, hoe is het mogelijk? Ja, nou ja, het is gebeurd, het valt toevallig samen. Niet overal in omstandigheden, moeten we God niet zien, we moeten hier kijken en hoe ik functioneer in zijn wil. Laten we ook even in Handelingen 16 kijken. Want dan heb je weer zoiets, hè. Wij willen graag natuurlijk van God een bevestiging hebben. Zo van, ja Jan, dat is goed en dat moet je niet doen, ja. Dat hij dat gewoon laat zien, dat hij tot mij spreekt. Omdat hij bevestigt. Nou, Paulus heeft dat wel gehad. Maar ik ben geen apostel. Hij had het teken van een apostel en God sprak zo of door een visioen. Kijk, in Handelingen 16, dat weten we allemaal, zien wij vers 6 bijvoorbeeld. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Zie je, de Heilige Geest hield het hem tegen. En in vers 7 zie je ook dat de geest het ook weer niet toeliet om naar Bithynië te gaan. En dan zie je in vers 9, ziet Paulus een gezicht. En in dat gezicht, dat zij, dan ziet hij een Macedonisch man staan, vers 9, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. En als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen. Nou, en zo is de Heer natuurlijk vele malen aan Paulus verschenen. In Korinthië zei hij ook, van vrees niet, blijf in deze stad. Er zijn meer teksten die je zo in handeling kan vinden, waar God tot hem spreekt en zegt, blijf of je moet gaan. En dat willen wij natuurlijk, veel mensen willen dat nog steeds. Die wachten op zo'n visioen, die wachten op een stem. Ik zag vanochtend ook toevallig iemand die zei, ja, en toen gebeurde dat en dat. En dat was de hand van God. Ja? Ik ontken niet dat het gebeurd is, maar het gebeurde bij de apostel Paulus. Ja? En hij was een apostel. En nog iets, het woord van God was nog niet compleet. Dus dat gebeurde toen in die tijd allemaal. Maar je ziet, het staat in Handelingen. Maar daarbuiten zien we het niet meer. Dat gebeurt gewoon niet meer. Wij hebben nu Gods woord, waarin alles staat. En met dat woord zijn wij volmaaktelijk toegerust. Dus je hebt alles nodig voor je dagelijks leven. Dit is genoeg. Nou, terug naar 2 Korinthe 1. Dus, vers 17. Wat zeggen ze tegen Paulus? Hij zegt, als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardiglijk gebruikt. Dus hij heeft dat voorgenomen en hij is niet bij ze gekomen. En daar beschuldigen ze hem nou voor. Hij heeft lichtvaardig gehandeld. Hij is onderdacht bezig. Ja? Of neem ik naar het vlees voor? Ja, hij heeft in het vlees voorgenomen. Nou, we hebben gezien dat dat niet waar was. En dan voor in de geest. Het verenigd voornemen, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Dus zeg maar, het is een manier van uitspreken, maar waarin die feiten zegt van, ja, geen ja, of het is ja en nee. Of geen ja en nee. Dan weet je eigenlijk niet waar je aan toe bent met hem. Dus Paulus, dat kan je niet berekenen. Je weet niet bij hem waar je aan toe bent. Dat zeggen ze van hem. Maar als Paulus, we moeten twee dingen onderscheiden. Wat de leer betreft, was je natuurlijk absoluut niet wispelturig. Hij was sowieso niet lichtvaardig, maar daar stond hij ervoor. Hij zegt in Galaten ook, als je naar een andere evangelie gaat, dan ben je vervloekt. Hij stond voor de waarheid. Hij week voor geen minuut, omdat de waarheid bij ons zou verblijven. Dus was hij echt rechtlijnig, ja? Geen ja, geen nee. Dit is het. En we gaan niet een beetje dit doen, of een beetje dat doen, een beetje water bij de wijn. Nee, pas. Dus als je Paulus volgt in de leer, dan ben je natuurlijk in de ogen van de mensen, ben je rechtlijnig. Nou, dan zeg ik, ja, dat ben ik ook. Maar in de toepassing ervan moeten we natuurlijk een beetje oppassen. Ja, hij zegt, we moeten de waarheid in liefde brengen. Kunt natuurlijk ook in de toepassing, kunnen we heel rechtlijnig zijn. Hoor, iemand gelijk veroordelen, omdat we op één punt, ja. Dus we moeten waarheid in liefde verkondigen. En dan moeten we soms wel eens een beetje zo, ja. Paulus zegt ook, doe dingen zonder aanstoot te geven, ja? Dus dan zal ik bepaalde dingen misschien juist even voor hem niet doen, terwijl ik wel de vrijheid heb. Dat is natuurlijk handelen in liefde, want ik wil die andere persoon, wil ik graag behouden. Dus ik mag wel alles hebben, maar ik zal het niet altijd tentoonspreiden om die andere toch te kunnen behouden. Dat is wat Paulus doet en dat is goed, ja? Dus, maar wat de leer betreft was Paulus natuurlijk absoluut niet lichtvaardig. Maar wat zijn plannen betrof, ja, dan maakte hij soms plannen en die kwamen soms, moest hij daarvan terugkomen. En hier heeft hij een heel speciaal doel bij dat hij dat gedaan heeft. Maar dat ga ik nog wel, laat ik zo meteen nog wel zien. We gaan verder. Door God is getrouw dat ons woord, ja, het welk tot u is geschied, niet geweest is ja en nee, want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij in Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja en nee, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Goden tot heerlijkheid door ons. Dus Paulus had zijn plan in Jeruzalem. En uiteindelijk is hij er ook gekomen. Zijn plannen zijn gewijzigd, hij is niet gekomen. Maar dat heeft niks te maken met het evangelie of dat sowieso zou zijn. Want de beloften die God doet, die zijn in Christus altijd ja. En wat Paulus gedaan heeft, hij is niet geweest, maar dat heeft hij gedaan om hun te sparen. Want dat zegt hij uiteindelijk, kijk in vers 23, doch ik roep God aan tot de getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voer over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik uw lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken, dan degene die van mij bedroefd is geworden. En dit heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Paulus geeft nog de gelegenheid dat als hij komt, dat ze zich hebben bekeerd van hun verkeerde wandel. En hij wil liever niet komen. Hij zegt, dat moet ik met de roede komen, zegt hij een keer. Liever niet. Nee, Paulus wil geen heerschappij over gelovigen hebben. Hij geeft ze de brieven, hij leert ze dat ze zich zullen bekeren van een verkeerde wandel. En dat ze dat zullen doen. En daarom is hij nog niet gekomen. Dat is voor hem de motivatie om niet te komen. Dus dat was de motivatie van liefde voor de Corinthiërs. Dat hij terug mocht komen. Dat degene, ja, hij zegt, ik heb geschreven. Nou, ik hoop dat ik vrolijk word door degene die door mij bedroefd is geworden. Met andere woorden, droefheid naar God is een onberouwelijke bekering. Dat is iemand die heeft de vermaning te harte genomen. Eerst vind je het niet leuk. Ik ken nog niemand die zegt, fijn dat ik vermaand ben. Nee, dankjewel. Achteraf kan je zeggen, ja, dan zeg ik amen. Maar op het eerste moment vind je het helemaal niet leuk. Weet het helemaal niet. Dus word je bedroefd. Dus door als Gods woord je laat zien, hé, je zit fout, kan je ook bedroefd raken. Maar als je erover nadenkt, en je brengt het in de innerlijke mens en in het gebed, en je bent bereid God te volgen, dan zie je het ook. En dan word je overtuigd. En dan zeg je, hé, wacht, ik ga me hiervan bekeren. En weer terug. En dan zal je zien, dan krijgt de God des vredes, die gaat in jou werken. Dan word je blij. En Paulus is ook blij. Ja? Hij ziet een broeder die zijn hart niet verhardt, maar die zich door het woord laat vermanen en terugkeert. En die gelegenheid wil hij aan hem geven. En daarom blijft hij dus weg. Nou oké, dus in vers 18 zegt hij daarom, God is getrouw. Ik neem niet naar het vlees voor zomaar ja. God is getrouw. Het woord wat ik verkondig is getrouw. En ons woord, het welk tot u is geschied, ja, dat is het evangelie van Gods genade. Dat is tot hun geschied. Dat is niet geweest ja en nee. Gods woord is niet heen en weer, is niet ja en nee, het is het woord. Dat staat vast, Gods plan staat vast. En de verandering die Paulus heeft gedaan, heeft niks te maken met de betrouwbaarheid van Paulus met het evangelie. In dit geval heeft hij dat in hun eigen belang gedaan. Hij moet zich weer leggen, omdat de mensen willen een stok, die willen dit pakken, ze willen hem dit punt pakken. En hem slaan. En dat is precies wat Satan wil. Zij verdeeldheid. Ja, laat de ene maar meer voor die zegt, ik wil die. En als iemand iets, probeert een slecht iets in hem te vinden. Ja, en zij verdeeldheid, zodat de gemeente niet meer bestaat. Dat is wat hij wil. Oké, dus in vers 19, en dan zegt hij, want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, zie je het? Paulus predikt het, Silvanus predikt het, Timotheus predikt het. Hè? Maar ze hebben het allemaal van Paulus geleerd. Het was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. In Christus is het altijd ja. Alle beloften zijn ja in Jezus Christus. Alle beloften die God doet in zijn woord, zonder Christus, zullen nooit uitkomen of uitgekomen zijn. En hoe weten we nou zo zeker dat die beloften uitkomen in Christus? Waarom komt het in Christus uit? Christus is zo belangrijk. Het is de centrale figuur in de Bijbel. En dat heeft alles te maken met de opstanding. Kijk even mee in Romeinen 1. Romeinen 1 vers 4. Het spreekt over de Heer Jezus. Die krachtiglijk. Romeinen 1 vers 4. Ja. Het gaat over Christus, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon Gods. Dan heb je het over de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Door de opstanding is het bewezen dat Christus is de Zoon van God. Hij is God zelf. God heeft hem uit de doden opgewekt. En waarom heeft God dat gedaan? Kijk in Romeinen 3, vers 23 en 24 en 25. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En dan vers 26 voor in deze tegenwoordige tijd. Waar het mij om gaat is, God heeft hem uit de dood opgewekt. En waarom heeft hij dat gedaan? Christus hier hing aan het kruis. Ja? En waarom hing hij daar? Als een offer voor de zonde. Er zijn vele offers gebracht in de Bijbel. Ja, voor de zonde. En die offers die waren in de wet bevolen, ja? En toch konden ze God niet behagen. Dat is gek. Je moet offeren. Ja? En dan is het mijn lieflijke reuk. En later zegt hij, nee, het is... Maar het was een lieflijke reuk, omdat het als door iemand werd gedaan die gelovig was en zag dat hij zonde was en vergeving nodig had en in geloof bracht hij die offer. Maar nu, daar had God geloof in. Maar omdat hij wist, er komt later komt het ware lam. Nu is het geloof niet, dat is natuurlijk nooit in het dierenbloed geweest, maar we wisten, het was iets om de mensen te leren. Maar nu heeft hij het offer geaccepteerd. De Heer Jezus zei, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij heeft er 3 uur gehangen en toen zei hij, mijn vader... In uw handen bevel ik mijn geest. En het was volbracht. En God heeft dat offer geaccepteerd. Ja? Het is het enige offer wat hij geaccepteerd heeft in deze hele wereld. Er is geen mens in de wereld die een offer kan brengen wat God behaagt. Dan dat het alleen in zijn Zoon Jezus Christus is. Daarom zijn wij ook begenadigd in de geliefde. Ja? Hij heeft ons aangenomen in Christus. Hij neemt Christus aan. En daardoor, iemand die in hem is, is dan ook aangenomen. Maar wij zomaar worden nooit aangenomen door God. Nooit te nemen. Het is in Christus. Dus hij heeft ook God. Hij heeft hem voorgesteld, vers 25, tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Christus heeft, God heeft geloof in dat bloed van de Heer Jezus. Het enige bloed wat de mensen kan redden. En dat heeft hij gezien. Dat is geaccepteerd. Was volmaakt als onschuldig bloed. Wat tot zonde gemaakt werd. En hij is gestorven voor onze zonde. En God heeft aangenomen. En hij heeft hem uit de dood opgewekt. En daardoor weten wij nu. Dat Christus, in Christus komen nu al de beloften uit. Want God heeft hem geaccepteerd als het volmaakte offer. En dat kan niemand anders brengen. Dus als we teruggaan naar 2 Korinthe 1. Als hij zegt, vers 20, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja. En zijn in hem amen. Ja, we zetten wel eens ja en amen. Ja, ja, amen, het is zo. Tot heerlijkheid door ons. Ja, Paulus, Timotheus en Silvanus hebben gepredikt. En ze zijn afgeweken. Ze hadden andere plannen. Het was ook om hun te sparen. Maar ga dat nou niet brengen alsof het evangelie niet zou deugen. He, of dat dat ja en nee, nee is dat het niet deugt. Nee, want in Christus komen Gods plannen allemaal vanuit, uit. Nou, we weten heel wat. Er zijn heel wat beloftes gemaakt. In Genesis 3 is de belofte beloofd. Ja, nou, hij is gekomen. En daardoor kan God nu al die beloften uitkomen. Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. In wie? Ja, in zijn zaad. Maar wie is dat zaad? Dat is Christus. Die belofte, die, ja, we zien het nou nog niet. Maar die gaat wel komen. We hebben ook... laten we even naar Colossenzen 2 vers 17 en dan stoppen we. Colossenzen 2 vers 17. Ja. Ik zoek, sorry, 1 vers 17, zeg het een keer. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Ziet, door wie? Door Christus. Hij is het hoofd des lichaam. Namelijk de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebben en door het bloed zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijn vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Hier zien wij alle dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Gods plan, al die beloften voor Israël en voor de wereld, ja, worden in Christus vervuld. Zijn in hem, ja. Ook de dingen die voor in de hemelen zijn, zien we net hier, in Christus, zijn allemaal in Christus vervuld, wat hij daar aan het kruis gedaan heeft. En dat is wat Paulus zegt, ja. En dat is Gode tot heerlijkheid door ons. En dan zegt hij ook door ons, ja. Dus met andere woorden, wij prediken dat evangelie. En in Christus komen al de beloften van God uit. En wij zijn niet, ook niet onbetrouwbaar. Wij zijn degene die jullie het evangelie verkondigd hebben. Jullie hebben al die zegeningen nu gekregen. We verkondigen het. Gaan jullie ons nou beschuldigen dat wij onbetrouwbaar zijn? Dat zijn wij niet. Wij zijn prediker en goden tot eerlijkheid door ons. Wij zijn trouwe dienaars. En daarom zegt Paulus ook later in een brief dat degene die voorstanders zijn in de Heere, die hacht en hoog in de liefde vanwege het werk des Heeren wat ze doen. En dat was Paulus. En dat was een Silvanus. En dat was een Timotheus. En gelijk nou niet één dingetje, omdat jij op een of andere manier een of andere iets in je leven hebt, of waardoor je, wat dit je er vanaf wil. Dus Gods woord gaat door, ja. En of het, ook hier. En ook in elke plaats waar je gesteld bent. Het is natuurlijk niet alleen hier. Hier worden we geleerd. Maar het grootste gedeelte zit je in je eigen omgeving. In je werk, ja? Bij je collega's, in je familie, in je huwelijk. Kan overal zijn de problemen, ja? Maar Gods woord gaat door. En het gaat erom dat wij getrouw zijn. En we hebben de vrijheid als zonen van God. Maar in de wijsheid van Hem onze keuzes te maken. Nou, en dat is een geweldige vrijheid die we hebben. Dat Hij ons zo'n positie heeft gegeven. Zullen we danken, Vader, wil u danken dat U zo goed voor ons zorgt. En dat we zijn bevrijd, Vader, dat we van het loon van de zonde. Maar dat we ook niet meer onder de slavernij van de wet zitten, Vader. Maar dat we vrij zijn. Maar dat betekent ook dat we een grote verantwoordelijkheid hebben. Want U hebt ons met Uw bloed gekocht en betaald. Wij zijn Uw eigendom. En dat betekent, U hebt ons bevrijd van die slavernij. En U hebt ons volledig bevrijd, Vader. En, maar u, wij zijn wel Uw eigendom. En dat we toch die verantwoordelijkheid beseffen, Vader. Om toch tot Uw eer en glorie te leven, Vader. Dat betekent niet alleen maar het te zeggen, maar ook, Vader, ervoor te staan en U gehoorzamen in Uw woord, Vader. En dan zal U ons ook daarin sterken en ook de blijdschap geven, Vader. Want dat hoort erbij, dat we de vrucht van de Geest in ons leven mogen ervaren. En dan, daar dank ik u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, laten we nog een liedje zingen.